het kader van een meerjarenperspectief zoals de heer Hendricks dat schildert, hebben wij een positieve positie, hebben wij een goede positie, kunnen we dat verantwoorden? Wat betekent dat in termen van lasten voor onze burgers? Nou, op dat terrein kan ik u geruststellen, zitten wij nog steeds goed. En zullen u de volgende maand zien, als wij dus de kadernoten gaan bespreken, dat we op dat betreft ook met vertrouwen kunnen vooruitkijken richting toekomst voor de gemeente Beek en onze burgers. Goed, ik denk daarmee het verhaal heb toegelicht ten aanzien van de ratio's en hoe we daar tegenaan kijken. Dat ligt dus iets genuanceerders. U geeft ook aan, of u vraagt althans van, hetgene wat allemaal opgenomen is in dit stuk, de eerste BRAP, moeten we daar niet overal een datum bij plakken? Nou, het probleem is, een BRAP is ook eigenlijk een dynamisch project. Nu zijn we al bij wijze van spreken bezig met, we hebben al de eerste bespreking over de tweede BRAP. De samenleving gaat door, maar ook onze boekhouding gaat hier door. Dus we proberen constant erbij te stellen. Maar we proberen op het moment dat wij het laten drukken, als wij het vaststellen in BMW, proberen we alles wat we op dat moment weten in ieder geval mee te nemen. Maar er zijn beslissingen bij van 2 maanden eerder, of beslissingen die we net genomen hebben. Maar we kunnen nooit precies de stukken tot op dat moment precies helemaal meenemen. En de vraag om er dan bij te schrijven wanneer de beslissing dan genomen is, het voorstel, is dat relevant? Dat moet je je afvragen. Vandaar ook, denk ik, het verhaal van wat net aangegeven werd door een andere inspreker, van moeten wij met de commissie nog eens bij elkaar gaan zitten om te kijken, wat willen we eigenlijk precies weten? Wat hoort bij een BRAP? Is dat het meest essentiële? Beschouw het meer als een tussenmoment. Wat heel erg belangrijk is, straks die kadernota, straks de begroting die behandeld geworden. Dat zijn echt relevante stukken. Hier kunt u ons eigenlijk volgen. Hoe is een soort tussenstand? En ik denk dat we dan niet te veel gegevens, maar dan loop ik al vooruit wat ik zou adviseren aan de commissie, niet te veel nieuwe dingen aan toevoegen als het geen een echte waarde heeft. Want dan ga je alleen maar meer werk creëren voor onze medewerkers. En neem van mij aan, die hebben het al druk genoeg. Dus in die zin zou ik voorstellen, doe het niet. U heeft tenslotte ook een vraag over TPE. En u legt daar een relatie tussen de geldigheidsduur van het bestemmingsplan en de exploitatieperiode. Nou, er zijn in Beek diverse bestemmingsplannen. En die hebben allemaal een andere datum. Dat ligt eraan wanneer ze zijn vastgesteld door de Raad. Ook meestal 10 jaar later, dan moet u weer herzien worden. Dat is op dit moment het beleid. Dat zal in de toekomst wellicht gaan veranderen. Maar nu is dat nog zo. Nou, dit bestemmingsplan van TPE is volgens mij vastgesteld in 2013. Dat betekent dat het zou moeten worden geactualiseerd in 2023. Maar u weet dat de omgevingswetgeving wordt aangepast hopelijk in 2019. Dus in die zin zou ik even zeggen van, is allemaal minder relevant. Maar vooral de koppeling met de exploitatie is in dit geval denk ik niet juist. Want op het moment dat je een bestemmingsplan ontwikkeling hebt, waar een exploitatieovereenkomst onder hangt, waarin cijfers constant wisselen, waarin nog kavels moeten worden verkocht, waarin nog investeringen moeten plaatsvinden. Nou, op dat moment heb je geen afgerond verhaal. Dan moet je iedere keer per jaar bekijken hoe moet je de bijstellingen, hoe moet je dat bijboeken en moet je dat inzichtelijk geven aan de Raad. En dan ontwikkelt zich dat. En dan kan er een moment zijn dat het dan afgerond is. En heel veel bestemmingsplannen zijn op dat punt afgerond. Dan is het afgerond en is het verder niet meer zo relevant voor ons. TPE heeft, dat heb ik geloof ik al in de commissie aangegeven, heeft op dit moment een vermoedelijk eindresultaat positief van rond 1,9 miljoen. Maar er moeten nog wel investeringen plaatsvinden. En dat heeft u mening ook in de toelichting van het stuk van ons aangetroffen. Nou, geef ons de tijd om dat gewoon verder te ontwikkelen. We zijn nog gewoon op dit moment in gesprek, ook met mogelijke kopers van die kleine aantal. Ja, het zijn grote percelen, maar in ieder geval het zijn er maar heel beperkt. Dat op dit moment geeft best goede vooruitzichten. En het zou best theoretisch kunnen zijn dat we eerder klaar zijn dan die termijn die nu genoemd wordt. Want op advies van de accountant wordt het nu 2 jaar verlengd, omdat er gewoon nog een aantal lopende ontwikkelingen zijn. Neem die dan mee, stel die ieder jaar bij. En op het moment dat we zover zijn dat we het kunnen afronden, leggen we het ook aan u voor. Maar op dit moment is dat nog niet het geval. Goed, dat ten aanzien van de heer Hogeboom. Ik denk daarmee alle vragen van de heer Hogeboom heb beantwoord. Ik heb met mijn collega van S afgesproken, als het om Fixia gaat, dat hij dat vooral in zijn portefeuille neemt. Dus een aantal keren, inclusief de motie, zal de heer van S dat voor zijn rekening nemen. Wat in ieder geval wel duidelijk is, dat wij ook hier in dit stuk hebben meegenomen wat we op dat moment wisten, wat in ieder geval ook op bestuurlijk niveau was afgesproken. Dat zit er in ieder geval in. Er zijn een paar uitzonderingen die nog in de toekomst komen, dat zal Thijs van Hes zal het toelichten. Ja, de heer Diederen geeft ook aan vervolgens, trouwens nog de heer Nijsten gaf aan van, ja, we lopen 4 ton achter op de begroting, dat is correct. Maar u zult ook wel merken dat we straks bij de kadernota en ook bij daarna de tweede BRAP, dat we dan een heel ander beeld laten zien. Incidentele tegenvallers kunnen ook gecompenseerd worden door incidentele meevallers en dan krijg je meteen een heel ander beeld. Dus wat dat betreft kunt u ook gerust naar huis gaan, maak u daar niet al te grote zorgen op dit moment over. Ja, de heer Diederik gaf al aan van de BRAP, daar kom je een paar tegenvallers tegen, maar je moet vooral kijken, is het op lange termijn sluitend? Nou, de heer Hendricks heeft dat ook aangegeven. Bij ons op dit moment gaat het goed en de grootste bedreiging blijft toch in dit geval Fixia. Aan de loop van het jaar zullen we er nog een paar keer op terugkomen. Ik denk dat ik alleen nog de vraag heb staan van de heer Hendricks met betrekking tot de financiële risico's. Hij noemt dit Fixia als voorbeeld. Ik hoop dat ik met de inleiding van mijn verhaal heb duidelijk gemaakt dat wij een dusdanige reservepositie hebben. En ook daar zit een flinke risicoanalyse in. Dat zult u straks ook wel zien bij de volgstukken die u krijgt. Dat dan in feite dusdanig gezond zijn, ook al hebben we een aantal tegenvallers, dan is dat heel goed te hebben. In het kader van de kadernota, zult u straks zien, gaan wij zelfs een stuk van onze reserve op aanspreken, om daarmee structureel onze toekomstige kosten te gaan verlagen. Want je kunt nu soms wel investeringen doen, terwijl je eigenlijk het zelf helemaal kunt financieren, waardoor je ook van je toekomstige lasten af bent. En zeker nu op dit moment zijn het lage rentelasten, maar het kunnen ook hoge rentelasten worden. Dan heb je die structureel voor de toekomst geregeld. Dus in die zin maken we ons weinig zorgen. En hoop ik dat u dat ons dat vertrouwen ook straks, als we in juni gaan behandelen, weer kunt geven. Tot zover, mevrouw de voorzitter.
Dank u wel, meneer Wachelder. Meneer Van Es.
Ja, dank u wel, voorzitter. Er waren een concrete vraag gesteld over de tekorten van Fixia. Zoals u weet, in de commissie Inwonerszaken hebben wij de bijgestelde begroting 2017 en de begroting 2018 van Fixia behandeld als commissiestuk. En u ziet ook op pagina 11 van deze BRAP-notitie staan dat wij de cijfers zoals we ze op dit moment weten, dat we die verwerkt hebben vanuit die bijgestelde begroting en de begroting 2018. Let wel op, dit zijn de cijfers going concern. Dat betekent dat de cijfers die er nu in staan zonder de besluitvorming rondom het participatiebedrijf en zonder de ontwikkelingen rondom het vastgoed. Dat betekent, als er afwaarderingen komen van het vastgoed, dan betalen we de prijs. En dat betekent ook als er extra investeringen zijn in het participatiehuis, die zullen dan via het bedrijfsplan aan ons kenbaar worden gemaakt. Maar wat we nu weten is verwerkt. Dat brengt mij meteen tot de motie, voorzitter. Er wordt gevraagd om bij elke financiële rapportage een apart hoofdstuk toe te voegen over het sociaal domein. Zoals u weet doen we dat al bij drie stukken. Bij de jaarrekening, de kadernota en bij de begroting. Daar krijgt u straks op die jaarrekening, kijkt u op bladzijde 167 en volgende. En daar ziet u een keurig net overzicht staan wat begroot was, wat werkelijk is uitgegeven, wat de verschillen zijn, wat er over is gebleven, dat we de reserve hebben kunnen aanvullen, et cetera. Dat krijgt u ook bij de kadernota. Dan gaan we kijken wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen. En dat wordt dan concreet gemaakt bij de begroting. Blijft over een eerste BRAP waarin wij alle belangrijke afwijkingen, zie bladzijde 11, zie bladzijde 12, aan u melden. Dan blijft er nog over een eventuele tweede BRAP waarin je een soortgelijk overzicht zou kunnen zetten zoals we dat in de jaarrekening presenteren. Maar als ik nou kijk, vandaag behandelen we de eerste BRAP. Volgende maand zitten we hier met de jaarrekening. Dus ik snap wel wat u vraagt, maar over een maand bedienen wij u ermee. De maand daarna, of nee, in diezelfde vergadering hebben we de kadernota. En 2-3 maanden later komen we met een begroting en wellicht met een tweede begrotingswijziging. Dus ik denk dat het te veel is, want ik hoorde mijn collega Wachelder terecht zeggen dat de mensen, onze medewerkers vinden dat ze het druk hebben en dat ze druk werken. Dit is werkverschaffing, laat ik dat even zeggen. Want we kunnen wel cijfers presenteren, uiteraard. Ik zeg u toe, alle wijzigingen die blijven we aan u melden. doen we in de raadscommissie alles wat we weten, dat vertellen wij u. Maar het lijkt mij dat wij u ruim tegemoet komen met hetgene wat we doen. Dus ik ga u die motie ontraden. Vooral ook omdat u heeft aangegeven dat wij een begroting langzaam maar zeker moeten gaan ombouwen in het kader van die drie decentralisaties. Heel veel producten en productbenamingen die passen niet meer. En als je straks een integrale benadering krijgt van het sociale domein, zal daar een begroting moeten worden op aangepast. Dat is u ook toegezegd, maar dat heeft nog even tijd nodig. Dus ik denk dat de motie overbodig is. Ik vind de vergelijking met Venlo vind ik ook een hele rare. Ik denk dat wij wel in controle zijn en ik heb dat ook meerdere mensen horen zeggen. Dus u krijgt van ons de cijfers in de jaarrekening, in de kader, in de begroting. En het zou kunnen bij een tweede BRAP, maar dan kunnen we dat alleen doen, net zoals we dat doen bij de jaarrekening, op hoofdlijnen. En ik weet niet of dat hier bedoeld is, dus ik ga u die motie ontraden. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Van Es. Wie mag ik het woord geven in tweede termijn? Meneer Nijsten? Meneer Nijsten.
Ja, dank u wel, voorzitter. Om even te reageren op de heer Wachelder, de woorden van de heer Wachelder. Ik zal zeker niet ongerust zijn na vandaag. We weten waar we staan en we weten ook dat tekort, die 4 ton wat op dit moment de manager voor staat, dat is andere jaar ook wel eens meer geweest. Ik kan me herinneren dat vorig jaar meen ik 5,5 ton was, het jaar daarvoor 7 ton. Dus wat dat betreft ook dat is allemaal goed gekomen. Kijk naar de motie, dat wordt ontraden. Jammer uiteraard, want wij dienen die motie niet van niks in. We hebben echt de behoefte om ook bij de twee bestuursrapportages wel een overzicht te krijgen, niet zozeer van de saldo's, maar met name van inkomsten en uitgaven. En daar gaat het ons om. Kijk even naar een van de laatste zaken die de heer Van Es aangaf, de vergelijking met Venlo. Wij willen de gemeente Beek niet in deze motie vergelijken met de gemeente Venlo, dat absoluut niet. We willen alleen constateren dat er om ons heen dingen gebeuren die we wel mee willen nemen in dit verhaal. Als we het niet hadden gedaan, hadden we volgens mij een onvolledige motie hier staan. Dat is mijn interpretatie van het verhaal. Zoals gezegd, ik heb de behoefte samen met mijn fractie om wel een overzicht van inkomsten en uitgaven van het sociaal domein in zowel de eerste als tweede BRAP terug te laten zien. Dat was hem dan ook voor tweede termijn.
Dank u wel, meneer Nijsten. Meneer Hendricks. Sorry, een moment. Uiteraard. Maar eerst meneer Hendricks.
Dank u, voorzitter. Ja, goed, het is aan de eerste termijn. Maar hebben wij verder niks toe te voegen, behalve dat we wel naar de motie willen kijken. Als ik naar de motie kijk, dan benoemt u 23%. Dat betekent dat we nog 77% over hebben, moeten we die dan ook in 3-4 stukken gaan hakken in de toekomst. Dan ga je volgens mij, en volgens ons gaan we een planningscyclus in een planningscyclus verwerken. En uiteindelijk wordt volgens mij een heel ondoorzichtig geheel. Waar vooral de schoen wringt, is de bewoordingen. Als je bij constatering heeft, dreigend tekort. Beek heeft een dreigend tekort. Je zou het maar zo hard roepen en ik zie iedereen schrik zich helemaal rot. We hebben een dreigend tekort. Ik wil dit soort bewoordingen, daar wil ik vooral, en dat is de oproep naar Progressief Beek, heel voorzichtig mee zijn. Omdat we, tuurlijk hebben wij bedreigingen en tuurlijk zijn wij kritisch op tekorten. Ook in een tussentijdse rapportage. Maar een dreigend tekort, ik zie de krantenkoppen al, dat voelen wij niet, dat zien wij niet. En ook hebben wij financiële risico's en het recente verleden prima verwerkt als gemeente. Dus die bewoording, daar hebben wij last van. Fors oplopende tekorten in zaken Vixia. Dat is ook wel zo'n bewoording. Waar we ook, denk ik, voor moeten oppassen. Want Vixia is risico. Ja, we werken aan Vixia. Ik vind dat die constatering volledig mank gaat met de actuele situatie zoals wij hem in Beek kennen.
Meneer Hendricks, meneer Nijs heeft een vraag.
Het gaat inderdaad over de nuancering van de woorden, zoals ik bij de heer Hendricks hoor. Dreigend tekort. Het is een feit dat we zo meteen minder een kleinere rijksbijdrage gaan krijgen. En dat er een kans bestaat dat er meer uitgaven gaan zijn. Zeker vanwege het feit dat het sociale domein nu is ingezet. En er meer aanvragen, meer zaken kunnen gaan spelen op dit gebied. Ziet u dit ook zo?
Tuurlijk zien wij risico's, maar u heeft het al over een dreigend tekort. Juist dat in de toekomst kijken is denk ik voor vele gemeenten en zelfs op landelijk niveau heel erg lastig. Dus ik wil u alleen maar wijzen op het feit dat bewoordingen, zoals wij hem hier lezen in de motie, niet door ons herkend worden. Een andere vergelijking noemt u Venlo, dat is al een aantal keren gezegd. We doen het verdorie veel beter als Venlo, want wij hebben een vliegveld en Venlo niet, om maar aan te geven dat de gemeente Venlo met Beek op geen enkele wijze te vergelijken is. Dus het mag duidelijk zijn, ook in Progressief Beek, wij hebben ook behoefte aan zoveel mogelijk inzicht, maar we willen oppassen dat we dadelijk gaan verzanden in een aantal controles op controles, wat dan uiteindelijk, laten we daar ook duidelijk over zijn, een schijnbaar gevoel van veiligheid zou kunnen geven. Wij zullen deze motie daarom ook niet steunen. Ik dank u.
Dank u wel, meneer Hendricks. Kijk even naar portefeuillehouder Wachter. U hoeft het woord niet meer, hè? Meneer Van Es.
Ja, voorzitter. Soms ben ik toch erg onduidelijk, merk ik. Ik wil nog even aangeven ten aanzien van de motie. Tijdens een eerste beerrap kunnen we nog geen overzicht geven, omdat we werken met voorschotten. En de afrekeningen die komen pas veel later binnen. En die beerrap die wordt bijna tegelijkertijd behandeld met de jaarrekening van het afgelopen jaar. Dus wat u vraagt, dat kunnen wij niet geven in een eerste beerrap. In een tweede beerrap, dan zit je dus met een soortgelijke verwerking als in de jaarrekening. En dat voegt dus niks toe. Nogmaals, wij geven aan dat we in de begroting een doorkijk geven naar de toekomst. Dus dan komen grote afwijkingen, die worden gerapporteerd. En die worden niet alleen in de PNC-cyclus gerapporteerd. En indien nodig wil ik die ook rapporteren aan de bestemde commissie. Dat had ik toegezegd en daarom heb ik de motie ontraden. Tot zover.
Dan komen we aan het einde van de beraadslagingen. Oké, goed. Dan besluitvorming. Wie wenst er stemming over het raadsvoorstel tot vaststelling van de eerste bestuursrapportage?
Een punt van orde, voorzitter. Ik heb de motie volgens mij niet ingetrokken. Dus volgens mij.
Nee, maar daarom vroeg ik ook van, wilt u, dan, ik ga de beraadslagingen afronden, wilt u nog iets doen met die motie? Maar ik begreep uit uw neeschudden van nou, we laten hem gewoon staan. Ja, dat had ik ook begrepen zo. Dus vandaar dat we ook overgaan nu tot de besluitvorming. Wie wenst de stemming? Nee, over het. Volgens mij ga ik hier over de orde. We hebben het nu over het raadsvoorstel. Daar geen stemming. Unaniem al dus besloten. Dan gaan we nu over tot de vraag wie wenst de stemming over de motie. Meneer Diederen. Meneer Hogeboom. Goed. Wie stemt er voor de motie? Progressief Beek en fractie SBB. Tegen CDA, BBB, NDB. Daarmee is de motie verworpen.